om te zingen. Psalm 132, het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. En wat er verder volgt in het vijfde vers van de 132e psalm. En tijdens het zingen zullen de belijdenisgezanten naar binnen komen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit de 12e psalm en daarvan het 6e vers. Psalm 12 en daarvan het 6e vers. Des Heren woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. We zullen nu samen luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, dan lezen wij vervolgens uit de 2e brief van Petrus. De 2e brief van de apostel Petrus, het 1e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21. En hebben we dit schriftgedeelte gelezen, dan zingen we Psalm 119, het 45e vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Vers 12 van 2 Petrus 1. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook alle naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, toen wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Thank you.
luisteren vanmorgen naar het woord van God zoals we dat vinden in het 19e vers van het schriftgedeelte dat we zojuist gelezen hebben. 2 Petrus 1, het 19e vers. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden. En daarbij doen wij voorbeden voor de families van Dis en Born, die in de afgelopen week een zuster, respectievelijk schoonzuster, hebben verloren. Wij willen ook voorbeden doen voor Corné de Geus, die morgen voor een behandeling in het ziekenhuis in Gorkum moet zijn, in verband met de hevige pijnen die hij nu al zo lange tijd moet verduren, in de hoop dat die behandeling die hij daar zal ondergaan hem wat verlichting zal geven. Laten we samen bidden. Barmhartige en genadige God, tot u mogen wij komen aan de morgen van deze dag. Gij geeft ons deze dag, Heere. Dat is voor ons allemaal een zegen, dat is voor ons allemaal een wonder. We hebben er geen recht op dat u onze levenstijd verlengt en dat u ons 's morgens een nieuwe dag doet beginnen. U kunt ons leven ook zo afbreken, Heere. Zoals dat bij anderen al gebeurd is, het zij plotseling, het zij langs een geleidelijke weg van ziekte en afbraak. Maar wij zijn er nog. Wij mogen nog verder. Wij mogen nog leven en ons werk doen en krachten ontvangen en zelfs naar de kerk gaan. Althans, dat geldt dan voor ons zoals we hier in dit gebouw zijn. Er zijn er ook heren die met ons meeluisteren, die met ons verbonden zijn, die de gang naar uw huis niet kunnen maken. Daarin verhinderd door ziekte of door ouderdom of toch weer door andere factoren. Maar we zijn met elkaar toch nog in het heden der genade en dat is de welaangename tijd. Dat is de dag der zaligheid. Doe ons dat waarderen. Laten we het niet gewoon vinden, laten we het niet vanzelfsprekend vinden. En laten we zeker ook beseffen dat dat niet naar verdienste is, maar dat dat enkel gunst van uwentwege is. Opdat wij ook zullen leren, Heren, de levenstijd te gebruiken. En dan met name te gebruiken tot ons geestelijk nut. Opdat onze ziel geborgen mag zijn, ja, opdat ons hele leven geborgen mag zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat kan alleen zo zijn als wij in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten en mogen vernachten in de schaduw van de Almachtige. En dat kan ook alleen maar zo zijn als wij geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Heren, laten we van die dingen werk maken. Als we het nog nooit gedaan hebben, laat het er ons dan echt om te doen worden. Om die geborgenheid, die veiligheid, die zaligheid te zoeken en te vinden. En als wij in ons leven geleerd hebben om deze dingen op de juiste waarde te schatten, dan moeten we nog belijden, Heren, dat we er in ons ijveren naar deze gaven veel tekort schieten. Maar wil dan bijzonder ook met uw Heilige Geest datgene wat gij gedaan hebt versterken. En wilt gegeven dat er een opwassen en een toenemen mag zijn in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Alle dingen zijn uit God. En zeker als het gaat om onze zaligheid, dan is er van een mens helemaal niets bij. Dan kunnen wij het op geen enkele manier dichterbij brengen. Dan zijn we diep afhankelijk van wat de werking van uw Heilige Geest ons leert. En zo mogen wij u toch bidden, Heren, om dat werk van uw Geest. Voor het eerst of bij vernieuwing. om daardoor onderwezen te worden en daardoor wijs gemaakt te worden tot zaligheid. En nu geeft u ons vanmorgen het woord, heren. En bij dat woord mogen we ook in de prediking stilstaan, dat woord dat zeer vast is. Dat woord dat een licht is, dat schijnt in een duistere plaats. Dat woord waarvan gij zegt dat we er dan ook acht op moeten hebben. Dat we er werkzaam mee zullen zijn. Dat we dat niet voor kennisgeving zullen aannemen, maar dat we er met alle aandacht naar luisteren. Ja, dat we het zullen ontvangen in een geopend hart. Dan zal het ons zeker ook tot zegen zijn, heren, als de dag aanlicht en de morgenster opgaat in ons hart. Heren, wilt u het woord dat we gaan overdenken duidelijk voor onze aandacht brengen en wilt u het door uw Heilige Geest ook toepassen? Wilt u het indragen in ons aller hart? En als we dat dan voor ons allen vragen, omdat we het allen nodig hebben, dan mogen we het vanmorgen toch ook wel heel bijzonder voor deze zeven die belijdenis zullen afleggen vragen. Dat u het in hun hart wilt doen binnendringen. En dat ze wat ze vandaag uit uw woord horen mee mogen nemen. En dat het ook bepalend mag zijn. Dat het stuurgevend mag zijn in hun verdere leven. Om dat woord van vandaag niet te vergeten, maar om er gedurig weer aan terug te denken en om met uw hulp en met Christus genade het ook in praktijk te mogen brengen, acht te hebben op het profetische woord en erop te letten en er nauwkeurig mee werkzaam te zijn, totdat ook zij dat licht van die morgenster, dat licht zelfs ook van de zon der gerechtigheid, mogen aanschouwen en in dat licht ook mogen wandelen. Heren, wij bidden u om uw zegen, over de bediening van uw woord. En als wij dat speciaal ook voor deze zeven vragen, wilt u ze er dan ook geven, heren, dat ze met aandacht mogen luisteren en dat ze door geen spanning of wat dan ook zullen mogen worden gehinderd in het geven van aandacht aan uw woord. Laat uw zegen ook op hun belijdenis rusten, heren. En geef dat ze dat ja-woord straks ook zullen mogen spreken in diepe afhankelijkheid. Ja, dat dat ja-woord in hun leven dan tegelijkertijd ook een verzuchting van hun hart, een gebed uit hun ziel mag zijn. Dat gij hen wilt leiden en getrouwheid wilt schenken en genade wilt geven. Heren, wij bidden u voor hen die niet naar de kerk konden. We bidden u voor hen die een moeilijke weg moeten gaan. We denken aan de families die we elkaar noemden, waarin de afgelopen weken rouw kwam. Toen u door de dood een uit de kring hebt weggenomen. Heren, zo is er een lege plaats gekomen en dat gaat met verdriet gepaard. Geeft u ze uw hulp en uw ondersteuning in de weg die ze gaan moeten. En laat er uw troost zijn, heren. Laat er uw kracht zijn in hun zwakheid. En mag ook deze roepstem niet alleen maar een roepstem zijn voor een ogenblik. Maar laat die roepstem gehoord mogen worden. En laat uw stem daarin mogen gehoord worden. Uw stem die al degenen die ervan hoorden toch ook weer roept om te zoeken dat ene nodige voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarin wij zeggen, waarvan wij zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Heren, wij bidden u ook voor Corné de Geus die morgen een behandeling moet ondergaan in de hoop dat deze behandeling een baat mag brengen. Maar dat kan alleen als u er uw zegen aan geeft. Hij heeft al zoveel geprobeerd, heren. En er zijn al zoveel dingen gedaan en gezegd door allerlei doktoren die uiteindelijk allemaal toch geen resultaat bleken te hebben. Laat hier dan uw zegen op mogen rusten, o God. En wilt u geven dat dit inderdaad de weg is die gij met hem wilt gaan. En dat hij zo ervaren mag dat u ook deze middelen nog zou willen zegenen. Maak het wel, Heere, ook in de weg van beproeving die hij samen met Gerarda moet gaan, nu al zo lang, een weg die soms heel moeilijk is. Ondersteun ze daarin en geef ze uw hulp en uw kracht om te mogen ervaren dat alle tegenspoeden, als die tegenwoordig zijn, geen zaak van vreugde blijken te zijn, maar dat ze toch een vreedzame vrucht der gerechtigheid afwerpen voor degene namelijk die erdoor geoefend worden. Laat dat dan zomaar mogen wezen, o God. En zegen gij alle die ziek zijn, moeite hebben, verdriet moeten verwerken, de slagen van het leven moeten verduren en die het ondervinden dat het leven inderdaad ook zijn zwaarte heeft. Laat uw aangezicht in genade aan ons allen lichten, Heere, in welke omstandigheden wij hier ook zijn. Het kan ook wezen dat we hier met vreugde en met reden tot dankbaarheid zijn vanwege zegeningen die gij gegeven hebt, als we er dan maar niet mee in onszelf eindigen en als we dan aan de weldaden ook maar niet genoeg zullen hebben, maar u de gever en de weldoener de eer mogen geven en in oprechtheid dankbaar jegens u mogen wezen. Schenk dan alles wat nodig is, maar neem ook weg alles wat weg moet, alles wat scheiding maakt, al onze zonden, al onze ongerechtigheden. Wilt u ze door het bloed van uw Zoon genadig afwissen en ons zo uw onverdiende gunst bewijzen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 19e psalm. Het eerste vers, Gods openbaring in de natuur, waar een mens heel wat van leren kan. En daarna het vierde vers, Gods openbaring in de schrift, waar een mens nog veel meer uit leren kan. Het ruime hemel rond en des Heren wet nochtans 1 en 4 van psalm 19. Intussen vindt de collecte plaats, die is vandaag voor de kerk. Volgende week zal de collecte ook voor de kerk zijn. En ik deel u ook nog mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Thank you. Gemeente, tweemaal toe is aan u bekendgemaakt dat voor de kerkenraad belijdenis des geloofs afgelegd hebben. En toen volgden zeven namen. En u is meegedeeld dat op 2 juli, zo de Heere wil, de belijdenis in het openbaar zal worden afgelegd door deze zeven belijdeniscategezanten. En vanmorgen is het moment dus aangebroken dat inderdaad zal gebeuren. En in verband daarmee zou ik deze zeven jullie dus willen verzoeken om op te staan. En omdat er geen bezwaren zijn gekomen, zullen wij nu tot de bevestiging van jullie als lidmaten van onze gemeente voortgaan. Ik lees de vragen en ik vraag daar jullie antwoord op. En mogen dat antwoord dan maar niet gegeven worden in eigen kracht, vertrouwend op je eigen vastbeslotenheid, maar dat je dit antwoord zult mogen geven in biddend opzien tot de Heere en in diepe afhankelijkheid van Hem, want Hij alleen kan je dat woord ook gestand laten doen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover ge die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop jullie antwoord, Gerrit Johannes Butt? Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Maria Lena Butt. Die op het woord verstandig let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, is wel gelukzalig. Mark ten Kate. Maar die naar mij hoort, zegt de Heere, zal zeker wonen. En hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads. Klaartje, Krijntje, ten Kate, Tanis, wentel uw werken op de Heere en uw gedachten zullen bevestigd worden. Wilhelmina, Paulina, Kivit, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Arie Cornelis Kooiman, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Anna, Lena, Jacomijntje, Steenbeek. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid en de wetenschap der heiligen is verstand. Gemeente, wij willen deze pas bevestigde nieuwe leden toezingen uit het vierde vers van Psalm 17. En dan zingen we daarvan de laatste 4 regels. Wij doen dat enigszins gewijzigd. Wil hen uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak hen van omhoog. Bewaar ze als de appel van het oog. Wil hen met uw vleugelen dekken. 17 vers 4b. En we zingen dat staande.
Thank you.
heb je belijdenis gedaan. En nu heb je je met dat enkele woord aan de dienst des Heren verbonden. En je bent toegetreden tot de belijdende leden van de gemeente. Dat is een hele stap. Dat is ook een heel voorrecht als je dat doen mag. En als je dat ook doen wilt. Er zijn er velen die dat niet doen. En in onze tijd hoe langer hoe meer, ook van jullie leeftijd, juist van jullie leeftijd, die een andere keus maken, ook een keus. Hoeven ze verder niks voor te doen dan alleen maar te blijven zoals ze al waren. Het is een voorrecht als je het toch op de een of andere manier in je hart gekregen hebt om ook tot de gemeente te willen behoren en belijdenis af te leggen. Maar hoe moet dat dan verder? Dan heb je het wel beloofd, maar hoe ga je het nou doen? Hoe kan een mens het ooit volbrengen? Staan we dan eigenlijk niet, als we er eerlijk over nadenken, tegelijkertijd voor een onmogelijkheid? Om nog even op die vragen terug te komen. Goed, je hebt verklaard en erkend dat je de leer die je geleerd hebt voor de volkomen leer der zaligheid houdt. Je kan nog zeggen dat is iets wat een intellectuele bezigheid is. Voor zover je ervan op de hoogte bent, stem je de waarheid toe. Maar dat tweede, nou daarin blijven. Standvastig daarin blijven. Daarin leven. En die vraag die ging nog een stapje verder. Ook daarin sterven. Hoe kan dat? En die derde vraag, om nou die belijdenis van vanmorgen, morgen en al de dagen van je leven met goede werken te versieren en je leven zo in te richten dat het, en dan volgen er drie nogal zwaar geladen woorden, dat dat leven godzalig is en eerbaar en onstraffelijk. Wie is tot deze dingen bekwaam? Ik hoop dat dat zo ook in je hart mag leven. Dat je het oprecht meent, dat je het van harte meent, dat ja-woord. Maar dat je tegelijkertijd ook gevoelt, heren, ik kan het nou wel zeggen, maar ik kan het nooit doen. Tenzij dat in je leven ook waar wordt en waar mag zijn en blijven, wat in die vragen ook onder woorden gebracht wordt. Tenzij je door Gods genade geleid wordt. Tenzij je door de hulp en de genade van Christus geleid en bestuurd en geregeerd wordt. Dan kan het. En hoe krijgt de mens nu zicht op die genade Gods? En hoe krijgt hij nou zicht op die hulp van Christus? En hoe krijgt hij nou ondervinding van die hulp en van die genade van Christus? De weg daarheen wordt ons vanmorgen gewezen in onze tekst. Ik geef jullie een persoonlijke tekst mee, dat is al gebeurd. En ik geef jullie en tegelijkertijd alle familieleden en ouders en alle die zich met jullie verheugen in dit uur, maar ook de hele gemeente, het woord van 2 Petrus 1 vers 19 mee. Om daarnaar ons leven te mogen inrichten. En dat vanmorgen niet alleen te horen, maar kon het zijn ook in praktijk te brengen. Acht hebben op het profetische woord dat zeer vast is. Totdat de dag aanligt en de morgenster opga in jullie harten. Ik wens jullie van harte die genade toe via het woord. En laat dat woord dan ook voor jullie een lamp op voor je voet en een licht op je pad zijn. Dan kunnen we niet dwalen en nog minder verdwalen en omkomen. God zegene jullie en ook jullie familieleden en vrienden van harte geluk gewenst met deze dag. Het is een vreugde als je je kinderen ook tot dit moment mag zien komen. En je denkt tegelijkertijd aan het verdriet dat andere ouders hebben die ook graag gewild hadden dat hun kinderen zoiets zouden mogen doen, maar die er zich afkerig van hebben betoond. God geve u blijvend gebed voor uw kinderen, opdat zij ondersteund mogen worden door dat gebed, zodat zij waarlijk mogen doen wat ze vanmorgen hebben beloofd. Gemeente, wij gaan dus met elkaar luisteren naar dat woord uit de tweede Petrusbrief. Dat woord waarin de apostel met grote nadruk zegt dat hij en de andere apostelen niet zomaar wat vertellen als zij het evangelie boodschappen. Petrus en de andere apostelen zijn er diep van overtuigd dat zij de waarheid verkondigen. En dat beelden ze zich niet in. Dat is niet iets wat ze zichzelf of elkaar hebben wijsgemaakt. Maar dat is omdat God het hen heeft gezegd. Ze weten met stelligheid dat hun woord Gods woord is. En dat het woord dat zij brengen dan ook goddelijk gezag aan zich draagt. Ze hebben het van God ontvangen. En daarom, nee, ze zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. En ze leven niet bij menselijke verzinsels. Daar is Petrus van overtuigd. En hij wil het aan de lezers van zijn brief, en daar zal hij wel een reden voor gehad hebben, ik kom daar straks even op terug. Hij wil het aan de lezers van zijn brief nog eens nadrukkelijk zeggen. En hij wil het ook bewijzen met een enkel voorbeeld. En dan herinnert hij aan de geschiedenis die hij samen met Jacobus en Johannes toch heeft meegemaakt toen de Heere Jezus hen een keer meenam op de berg die later de berg der verheerlijking zou worden genoemd. En daar hebben ze het meegemaakt dat er twee uit de hemel daalden om met de Heere Jezus te spreken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En daar hebben ze, en daar wijst de apostel met name op, daar hebben ze het met hun eigen oren gehoord. Dat er een stem uit de hoogwaardige heerlijkheid kwam. Dat God de Vader gesproken heeft. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Daar is Petrus getuige van geweest, oorgetuige en ooggetuige van de heerlijkheid die aan Christus gegeven is toen hij verheerlijkt werd voor hun ogen. Daar is geen twijfel mogelijk. Hun ogen en hun oren hebben hen niet bedrogen. Het is waar. Wat daar gebeurd is en wat zij op grond daarvan verkondigen, dat is waar. En als de apostel daaraan die gebeurtenis herinnerd heeft, dan gaat hij verder en we zijn bij het woord van onze tekst. Dan spreekt hij met grote stelligheid van het profetische woord waarvan hij zegt dat het zeer vast is. U mocht dat woord vast ook wel verstaan in de zin van betrouwbaar. Het is een betrouwbaar woord. Wat bedoelt Petrus met het profetische woord? Allereerst de schriften van het Oude Testament. Die worden inderdaad wel het profetische woord genoemd. Maar wat de apostel hier van het Oude Testament zegt, dat mag met hetzelfde recht ook toegepast worden op de geschriften van de apostelen. Niet alleen het profetische woord, maar ook het apostolische woord is zeer vast. Al de schrift is van God ingegeven. En zoals wij dat woord hebben overgeleverd gekregen, zoals het in onze handen gelegd is, en dat is een van de waarden van een christelijke opvoeding, dat het woord, Gods woord, in onze handen gelegd is, dat woord nu, dat is zeer vast. En dat is betrouwbaar. En dat is nog eens een keer gebleken, zo wil Petrus zeggen, toen wij met hem op de Heilige Berg waren. Toen is gebleken dat wat God even geleden gezegd heeft en wat hij op schrift heeft laten stellen en waar hij zijn zorg aan besteed heeft, toen is gebleken dat het betrouwbaar is. Toen is, en er is inderdaad al zoveel gebeurd, dat er van dat woord van God dingen in vervulling gegaan zijn. Dat ze waar gebleken zijn. dat datgene wat bijvoorbeeld over de Heer Jezus gezegd is onder het Oude Testament, als degene die komen zou, als de Messias, als de zaligmaker, die het werk zou doen, het verlossingswerk zou doen, dat dat inderdaad gebeurd is. Dat God de Vader er zelf getuigenis van gegeven heeft. Toen hij zei, nou deze is het nu, mijn geliefde zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. Deze is het van wie ik de profeten heb laten spreken. Deze is het wiens werk en wiens komst ik heb laten aankondigen. En ik heb in hem al mijn welbehagen. Hoort hem. Dus de betrouwbaarheid is gebleken. Waarom zegt Petrus deze dingen? En waarom staan ze ook in schrift? Want Petrus zal in zijn leven wel meer gezegd en meer geschreven hebben dat ons niet bewaard gebleven is. Maar waarom heeft God het goedgekeurd en waarom heeft de Heilige Geest dit ook vast laten vastleggen in het woord dat de eeuwen door de kerk vergezelt? U kunt zelf het altijd antwoord wel geven. Omdat er alle eeuwen door zo aan de vastheid en de betrouwbaarheid van dat woord wordt gegeven. Getornd. En omdat het altijd door een van de lichten van de vorst der duisternis is geweest en gebleven, en het zal ook wel zo blijven, om ons te laten twijfelen aan het woord. En daar heeft de duivel in de dagen van Petrus ook al gebruik van gemaakt. We vinden dat bijvoorbeeld in het laatste hoofdstuk van deze brief. Als in vers 16 Petrus zegt dat er dingen zijn die wel zwaar zijn om te verstaan, dat erkent hij ook. Maar juist die dingen die zwaar zijn om te verstaan, worden door ongeleerde en onvaste mensen verdraaid. Gelijk ook de andere schriften tot hun verderf. Nou, dat laatste dat maakt ons duidelijk wat de bedoeling is met het verdraaien van de schriften. Het verderf. Dat beoogt de vorst der duisternis. Als hij dat voor elkaar kan krijgen. Dat het woord onbetrouwbaar geacht wordt. Als hij een mens zo ver kan krijgen. Dat hij gaat twijfelen en blijft twijfelen aan het woord. Is het wel waar? Kan ik er wel op aan? Als hij het zo ver kan krijgen in een mensenleven dat hij in de weg van twijfeling tenslotte dat woord toch wat schouderophalend aan de kant schuift en zich ervan afkeert, dan heeft de duivel bereikt wat hij wilde bereiken, het verderf van die mens. En daar heeft God die mens niet voor over en daar heeft Petrus die mens niet voor over. En vandaar dat hij met zo grote nadruk in het woord van onze tekst, in dit hele geschriftgedeelte, de nadruk legt, aantoont dat dat woord niet twijfelachtig is. Dat het boven alle twijfel verheven is. En dat een mens zich niet van de wijs moet laten brengen als er van alles in stelling gebracht wordt tegen dat woord. En als geprobeerd wordt dat woord in diskrediet te brengen. En als het aangevallen wordt en als er tegenstrijdigheden, schijnbare tegenstrijdigheden, in dat woord worden aangewezen. En dat maakt het woord van Petrus nu ook voor vandaag best actueel. Het was toen al zo dat de schriften verdraaid werden. Het is altijd zo geweest. En het is in onze tijd ook zo. En misschien in onze tijd wel gemener. En meer dan in andere tijden. Daarom is het ook voor ons belangrijk om te luisteren naar dit woord van de apostel. Naar allereerst de garantie die hij geeft. Als de getuige. Als degene die erbij geweest is. En die het met grote stelligheid mag verkondigen. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Gelooft u dat? Gelooft u dat van het woord? Van de schriften die wij overgeleverd gekregen hebben. Waar we zondag aan zondag naar mogen luisteren. en waar we in de week in mogen lezen. Gelooft u dat van dat woord, dat we als gezin en dat we ook persoonlijk mogen onderzoeken, dat dat het betrouwbare woord is? Eigenlijk het enige echt betrouwbare woord in deze wereld. Mensen worden, we kunnen wij soms een hele hoop geloof aan hechten. Daar kunnen we mee weglopen met wat die gezegd heeft en wat die gezegd heeft. En het motto van die nemen we makkelijk over. Maar het is toch allemaal maar mensenwoord. Het moet nog maar blijken dat het waar is. Maar dit woord, dat is al waar gebleken. Dat staat al boven alle twijfel verheven. Geloven we dat? Geloven we alles wat dat woord zegt? Die hele inhoud. Als God van ons zegt dat we verloren zondaren zijn, geloven we dat? Als God van zichzelf zegt dat hij te rein van ogen is en dat hij het kwaad niet aanschouwen kan, geloven we dat? Als God van zichzelf zegt dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen en niets is bedekt voor zijn gezicht, geloven we dat? Geloven we dat als die God openbaart dat hij een weg der verlossing heeft geopend en dat hij zijn zoon heeft gegeven en dat Christus zichzelf tot een offer gewijd heeft door zijn bloed te vergieten en zijn leven af te leggen om zo aan het recht van God te voldoen, herstel te geven aan wat God aan de zondaar tekort komt, om zo ook die mens met God te verzoenen. Geloven we dat? Dat we op zijn weg zijn, niet alleen naar de dood, maar ook naar onze eeuwige bestemming. Dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. En dat het daarom ook zo dringend nodig is om haast te maken ter wille van ons leven. Geloven we dat? En blijkt dat, dat geloof, in de haast die we kregen, in de keus die we maakten, in de liefde tot het woord van de Heer. Geloven we dat met ons hart? Is dat ook voor jullie eigenlijk de inhoud van de belijdenis van vanmorgen? Dat je gelooft dat het profetische woord zeer vast is. En dat Gods woord bestaat tot in eeuwigheid, in alles wat het zegt, als het van zonde en van genade spreekt, als het van oordeel en gericht en van vrijspraak spreekt. Gemeente, we behoeven ons, en dat wil Petrus maar zeggen, en laat het ons gezegd zijn, we behoeven ons dat woord niet te laten afnemen. En dat hoeft des te minder als we zelf wel eens in ons leven ondervonden hebben, ervaren hebben dat het woord waar is. Dan kom ik weer bij Petrus. Hoe wist hij dat nou zo zeker? Ja, omdat God het zei. En dat moet genoeg zijn. Maar hij had er nog iets bij. Behalve dat de Heere het gezegd had. Behalve dat de Heere het al eeuwen geleden gesproken had. Hij had er nog wat bij, hij was er zelf bij geweest. Met zijn eigen oren had hij het gehoord. Met zijn eigen ogen had hij het gezien. Met zijn eigen handen, ik denk aan wat die andere getuige, de apostel Johannes, ervan geschreven heeft. Met zijn eigen handen had hij het getast van het woord des levens. En toen stond het helemaal buiten twijfel. Als we het zelf uit zijn mond gehoord hebben, gemeente. Als de Heere dat woord toegepast heeft aan onze harten. Als het in ons leven kracht ging doen, dat woord. Als we er de stem van de Heere persoonlijk in gehoord hebben. Dan kan iedereen zeggen, het is niet waar. Of zou het wel waar wezen, maar dan weten we het met vastheid en met overtuiging. Het is waar. Dan kan een mens er niet aan twijfelen. De duivel wil het wel blijven proberen om er toch iedere keer weer wat tegen in te brengen, zodat we toch gaan twijfelen en toch gaan vrezen. Maar als de geest, en hij is het die dat woord uiteindelijk geïnspireerd heeft, als de geest die het woord tot stand deed komen nu ook gaat werken in mijn hart en in mijn leven, dan geeft die geest een band aan dat woord, dan geeft die geest geloof in dat woord, dan geeft de geest vertrouwen in dat woord, dan geeft de geest liefde tot dat woord, dan geeft de geest troost uit dat woord, net nadat we van noden hebben. En we weten het. Dan zegt de dichter, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zal mij schenden. En dan weet het hart het. Dit is waarachtig. En de reflex daarvan is dat je dat woord, omdat je het zo lief gekregen hebt, omdat het het woord van God is, omdat dat woord op zijn pas is, dat je dat woord als aan je hart drukt. Hoe lief, zegt de dichter, heb ik uw wet. Hoe lief heb ik uw woord. Zo is het altijd geweest bij degene die er persoonlijke ondervinding van hadden. En zo is het nog. En er zal dus nooit een tijd komen dat dat woord nou echt verouderd en echt minder soortig wordt. Er mag veel wankelen in deze wereld. En er zal veel wankelen. En er mag veel ondersteboven gaan. En er is al zoveel ondersteboven gegaan. Wat er de wijzen als wijsheid verkonden. Straks komt er een wijze die het wegredeneert. Zo is het toch gegaan? De ene filosofische school, het ene wijsgerige stelsel is al lang vervangen door het andere. En dan komt er wel weer een volgende en dan wel weer een volgende. En ze bestrijden elkaar en ze weerleggen elkaar. Maar wat ook vliet of bezwijkt, dit woord staat eeuwig vast. En het evangelie hoefde in de eeuwen die al gepasseerd zijn niet veranderd te worden. Het moet ook niet veranderd worden. Het moet ook niet aangepast worden. Het moet ook niet aan ons postmoderne denken aangepast worden. Het is zo goed. Het is zo het eeuwige woord. Het was goed genoeg in Petrus daar. Het was goed genoeg in de hellenistische wereld waarin Petrus leefde. Het is goed genoeg in de 21ste eeuw. Het is nog altijd dat eeuwig blijvende, onveranderlijke, vaste, hechte, gefundeerde, betrouwbare, alleszins betrouwbare woord van God. En de Heere Jezus heeft zelf gezegd, er zal geen tittel en geen jota van vallen. En nadat Petrus met zoveel stelligheid gesproken heeft over dat vaste woord, volgt er nu een aansporing in de tekst. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Want als God ons zo'n woord gegeven heeft, dan vraagt hij, mag hij vragen dat we er nou ook wat mee doen. Dat we dat niet aanhoren en vergeten, dat we dat niet voor kennisgeving aannemen, dat we dat niet, ja, misschien bestuderen met een zekere nieuwsgierigheid en het dan verder maar gewoon buiten ons leven laten. Nee, als God zo'n woord geeft, zo'n uniek woord, het enige woord waarvan dit gezegd kan worden, als God zo'n woord geeft, dan vraagt hij ook, dan verwacht hij ook dat de mensen aan wie hij het geeft, daar wat mee doen. En wat dan? Gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Dat ge daarop let, nee, dat is te zwak. Acht hebben is meer dan erop letten. Acht hebben is nauwgezet erop letten. Acht hebben, dat is met intense belangstelling er kennis van nemen. Petrus maakt dat duidelijk als hij zegt dat je daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Dan moet je je iemand indenken die in een duistere plaats is. Het kan zijn dat Petrus denkt aan bijvoorbeeld een donkere plaats in een bos, in een dicht begroeid bos bijvoorbeeld. En zeker als dan de dag gedaald is en de avond is gevallen en de nacht breekt aan. En je bent dan ook nog eens een keer in zo'n donker bos. Er valt geen lichtstraal, geen straal van daglicht tussen de dichte takken en het gebladerte door. En je moet daar toch doorheen. Het kan zijn dat Petrus denkt aan een onderaardse grot, aan een diepe kelder waar geen zonlicht in schijnt en waar het gewoon helemaal donker is. En je moet daar toch doorheen. Hoe kom je daar doorheen? Dan heb je licht nodig. Dan moet er een lantaarn zijn, dan moet je een lamp bij je hebben. En dan moet dat licht van die lamp je donkere pad beschijnen, zodat je, en dan gaat het nog maar voetje voor voetje, zodat je toch verder kunt in die donkere plaats. Want als je dat licht niet hebt, dan tast je in duister en dan kom je om. Want er liggen allerlei struikelblokken en er liggen allerlei gevaren. En je weet ze niet te liggen en je ziet ze niet. En als je merkt dat je in de strik gelopen bent en als je merkt dat je in een gat gevallen bent en als je merkt dat je in een afgrond neerstort, is het te laat. Dus we moeten licht hebben. En als Petrus hier over een donkere plaats spreekt, dan heeft hij dat bedoeld als een illustratie, maar daarmee heeft hij tegelijkertijd ook wel de werkelijkheid getekend van waar wij zijn. We zijn toch in een donkere plaats. Wij zijn toch in de wereld die in het donker, omdat hij in het boze ligt. We zijn toch op een terrein waar allerlei gevaren dreigen, waar we geen erg in hebben, die we niet zien, maar waar we zo in kunnen lopen. En wat onze eeuwige ondergang kan zijn. En we zien het toch om ons heen, dat er mensen verongelukken in de duisternis. En we zien het toch om ons heen, dat in deze wereld, als je het nou met één woord typeren wil, hoe de situatie in deze wereld is, dan moet je het woord verwarring gebruiken. We zien toch dat de wereld één en al verwarring is. Zoals dat in zo'n donker bos met al die takken en al die bladeren en al die dingen een en al verwarring is. Nou, waar moet de mens dan heen? En wat moet de mens dan doen? Wie kan het hem zeggen? Niemand. Niemand kan het hem zeggen. En niemand heeft het echte licht. En waarom kan niemand het zeggen? Omdat de mens niet alleen maar donkerheid om zich heen heeft. Maar het is nog veel erger. Omdat hij ook donkerheid in zich heeft. Gebruikt de Bijbel daar niet de uitdrukking voor dat we verduisterd zijn in ons verstand? En als we verduisterd zijn in ons verstand, wat weten we dan? Wat weten we dan van de enige veilige weg? Wat weten we dan van, ja, als antwoord op de echte vragen die er in het mensenleven zijn? Wel nu, in die situatie waarin het donker om ons heen is en waarin het donker in ons is, zodat wij de weg niet weten, zodat niemand ons kan vertellen, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Zodat niemand ons kan zeggen, hier is de veilige weg. Mensen kunnen het wel proberen en godsdienststichters hebben het ook wel geprobeerd. Maar het is nog nooit tot enig echt blijvend resultaat gekomen. Omdat de mens duisternis om zich heen heeft en duisternis in zich heeft. Is het zo'n bijzondere genade van God dat de Heere gezegd heeft, en nou is hier mijn woord. Niet een woord van mensen, al heeft de Heilige Geest mensen gebruikt om het te schrijven. maar een woord van de levende God. Een betrouwbaar woord. Ik zei, het is zo'n bijzondere genade dat de Heer ons dat in die duisternis, in die duistere plaats, in deze duistere wereld gegeven heeft. En nou is het dus toch niet nodig om te verdwalen. En nou is het dus toch niet nodig om in de duisternis om te komen. Want de Heere gaf de lamp voor de voet. En de licht, het licht op het pad. En u herkent die dichter van Psalm 119 die daarvan zingt. En wij gaan met hem zingen straks. Uw woord, niet mijn eigen wijsheid, mijn eigen inzicht, niet de wijsheid van die of het inzicht van die. Uw woord is mij geworden een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. En toen ging deze dichter veilig. Ja, wel in donker, met al zijn beangstigende en zijn benauwende invloeden, maar toch veilig. Geleid door het woord. Met het antwoord uit dat woord. Als de vraag opkomt, welke weg moet ik gaan? Dan geeft het woord antwoord. Als de vraag opkomt, hoe moet ik nou zalig worden? Dan geeft het woord antwoord. Als de vraag opkomt, en wie is nou die enige zaligmaker? Dan geeft het woord antwoord. En als de vraag opkomt, en hoe leer ik hem nou kennen? Dan geeft het woord antwoord. En als de vraag opkomt, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan zegt dat woord zo en zo. Een lamp voor de voet en een licht op het pad. Een antwoord dat niet bedriegt, waar je niet bedrogen mee uitkomt, waar je niet mee vergissen kunt. En vandaar het vermaan van de apostel, gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Ga dan niet te raden met menselijke wijsheid, raadpleeg dan niet uw verstand, wees dan niet zo eigenlijk hoogmoedig om op uw eigen inzicht te vertrouwen. Wie op zijn eigen verstand vertrouwt en zijn eigen hart vertrouwt, is een zot, zegt het woord van God ook nog. Vertrouw ook niet op uw gevoel. Wat een actueel woord, zeker ook op godsdienstig terrein, juist in deze tijd waar zoveel mensen op hun gevoel vertrouwen. En waar zoveel mensen uitgaan van, ik vind en ik denk en ik meen, niks te maken met wat ik vind en wat ik denk en wat ik meen. Het vaste profetische woord zal het me wel zeggen. En dat alleen. God zal het me zeggen. Wat gezegd en geloofd moet worden. En niet mensen met hun inzichten, met hun godsdienstige inzichten, met hun godsdienstige gevoelens. Vertrouw ook niet in iedere geest, zegt het woord van God al. Er zijn ook allerlei geesten die we maar uit de weg moeten gaan. Er zijn ook allerlei theologische geesten die ons vertrouwen niet waard zijn. Er zijn zoveel dwaallichten. Dat kun je begrijpen ook, want er is niks zo gevaarlijk in deze wereld als dat vaste profetische woord. Wat betreft de duivel, er is voor hem niet zo gevaarlijk. Want als een mens dat eenmaal mag gaan geloven, dan is het voor hem in het leven van die mens voorbij. Dan moet zijn macht wijken. Dan moet hij zo'n mens loslaten. Als God die mens in de lichtklankering van zijn woord plaatst, dan is het rijk van de duivel uit. Dus vandaar dat de duivel met allerlei andere lichten, kunstlichten, dwaallichten, ons zoekt te verblinden en te verleiden. Geloof daarom niet in iedere geest. Jullie ook niet, blijdeniscategezanten. Jullie ook niet. Geloof niet alles wat er verkondigd wordt. Loop niet weg met allerlei nieuwe ideeën of wat er dan ook allemaal rondgaat. Blijf bij dat oude en nooit verouderde profetische woord. Dat licht moet ons pad beschijnen. als het gaat over ons persoonlijk leven. Als je belijdenis gedaan hebt, dan kun je alleen maar veilig gaan als je dat licht mee mag nemen. Als God het je meegeeft, als God het je voorhoudt. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Alleen als hij het houdt naar Gods woord. Zo staat het er al. Alleen in het onderhouden van Gods geboden is een groot loon. En zo is dat woord een lamp en bedoelt het een lamp en een licht te zijn voor het gezinsleven. Hoe je als ouders met je kinderen omgaat en als kinderen met je ouders, nou dat zegt de Heer. Is het een lamp en een licht voor het huwelijksleven, hoe je als man met je vrouw en als vrouw met je man omgaat, dat zegt de Heer. Hoe je als ongetrouwden moet leven, dat zegt de Heer. Hoe je als weduwen en weduwnaren te leven hebt, dat zegt de Heer. Hoe je in je maatschappij, je maatschappelijke positie je op moet stellen, dat zegt de Heer. Hoe je in de werksfeer je moet gedragen als werkgever of als werknemer, dat zegt de Heer. Dat is allemaal dat licht. Dat is allemaal die lamp. En we krijgen antwoord op al die vragen als wij bij het licht, bij dat onfeilbare en zuivere licht gaan. Niets is daarvan uitgesloten. Daarom, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En daar zegt de Heere het. Hier staat het. Heb acht op dat profetische woord. Heb er acht op. Luister er nauwgezet naar. Gemeente, mag ik de vraag stellen, doen we dat eigenlijk niet veel te weinig? Zijn we in het acht nemen op dat woord niet veel te slordig? Daarom verdwalen we zo vaak. Daarom tasten we zo vaak in het donker, in de schemering. Maar als dit ons leven wel typeert, dan gaan we veilig. Doen we het niet, ja, wat we dan ook als licht, als kunstlicht, als dwaallicht volgen, het einde is de dood. Er is een weg die iemand recht schijnt. Ja, want je had met je eigen lampje die weg beschenen en toen dacht je, dat is de goede weg. Er is een weg die iemand recht schijnt. Bij je eigen licht. Maar het einde daarvan zijn paden des doods. De Heere zegt het toch, als we niet spreken en leven naar dit woord, dan zullen we geen dageraad hebben. En als we dat woord van God verlaten, wat wijsheid houden we dan over? Dan is het geen wonder dat het in de wereld zo donker is. O, wat erg, wat vreselijk. Als we zo, terwijl we dat woord wel hebben, toch verblind worden. Terwijl de overste van deze wereld, de God van deze eeuw, onze zinnen verblindt, zodat ons niet bestraalt dat licht van Gods genade wordt. Wat vreselijk als God tegen kerkmensen, tegen mensen die het beter hebben kunnen weten en die het verstandelijk ook beter hebben geweten, als God straks tot zulke mensen moet zeggen, en toch hebt u de duisternis liever gehad dan het licht. Daarom, gij doet wel dat ge daarop acht hebt. En ik zei al, dat is niet zomaar eens een keertje in lezen, niet zomaar eens oppervlakkig ook kennis nemen van wat het woord zegt, maar studeren, mediteren. Dat woord in ons opnemen. Acht nemen. Weet u van wie dat gezegd wordt? Er is een bepaald persoon in het woord van God van wie gezegd wordt dat ze acht nam. Het was een zij, het was Lydia. Die zat onder het woord. Samen met anderen. Ze luisterden allemaal. Maar de meerderheid, daar had je het dan al mee gezegd. Als je zegt, ze luisterden. Maar er was er één en dat was zij. Die nam acht. En hoe kwam dat? Dat zij acht nam. Omdat er in haar iets gebeurde. welker hart de Heere opende. Dus dat vermaan van de apostel Petrus, dat kan eigenlijk alleen maar gevolgd, opgevolgd worden, als er dat geopende hart is. O, laat het ons daarom dan te doen zijn, dat de Heere ons hart zal openen, zodat dat woord erin kan. Zodat achtnemen opnemen wordt. In ons opnemen. En dan zie je bij Lydia wat daar het gevolg van is. Dan komt ze tot geloof. Dat vloeit er onmiddellijk uit voort. En dat is wat de apostel nou eigenlijk ook beoogt. Dat je daarop acht neemt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat. En dan noemt hij twee dingen. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. En dat zijn twee verschillende dingen. Die hebben wel veel met elkaar te maken, maar je moet niet zeggen dat Petrus twee uitdrukkingen gebruikt die eigenlijk hetzelfde bedoelen. Het aanlichten van de dag is precies hetzelfde als het opgaan van de morgenster. Het heeft wel alles met elkaar te maken, maar er zit toch dit verschil in, dat aanlichten van de dag betekent het verdrijven van de duisternis buiten ons, en dat opgaan van de morgenster in onze harten het verdrijven van de duisternis in ons is. De dag aanbreken, de dag aanlichten, dat het licht wordt, zo zegt de apostel Paulus, Petrus eigenlijk, hij heeft niet eens een lidwoord voor het woord de dag. Je zou kunnen lezen, totdat het licht wordt, totdat je de dingen gaat zien, totdat je op die donkere plaats ook gaat ontdekken, oh, daar moet ik mijn voeten neerzetten. Tot nog toe heeft die lampje geleid, maar dan doet de Heere de licht, het licht van de dag aanbreken, zodat je levenspad bestraald wordt door het licht, door Christus. En dan die prachtige uitdrukking, dat daarbij tegelijkertijd ook in u de duisternis verdreven zal worden. De morgenster opga. En met nadruk erbij gezegd, in uw harten. U weet wat de morgenster is? De morgenster is die heldere ster. Het is eigenlijk niet eens een ster, het is de planeet Venus. Maar goed, zo hebben wij dan wat meer zicht en kennis gekregen van sterrenkunde en van al die dingen eromheen, dan dat er in de Bijbelse tijden was. Het lijkt een ster, een helder lichtende ster, die op zijn helderst schijnt wanneer? Tegen dat de nieuwe dag aanbreekt. Tegen dat de dageraad gaat krieken. En als die morgenster, die dus de aankondiging is van nu is de nieuwe dag vlakbij, als die morgenster opgaat, je kunt eigenlijk zeggen, dan is de nieuwe dag al begonnen. Dan begint het al te lichten. Dan is het niet ver meer. En gemeente, dat moet in ieder geval gebeuren in een mensenleven. In dat duistere hart, in dat duistere verstand, daar zal toch een keer licht moeten komen. En de Heere werkt altijd zo zoals hij in de natuur werkt. Hij heeft ervoor gekozen om in de natuur de duisternis te verdrijven en dat doet hij geleidelijk. Nou weet ik wel dat in welke streek van deze wereld je dan ook verkeert, dat er verschil is. Soms is de dageraad heel kort en is de dag snel aangebroken en doorgebroken. En soms in andere streken van de wereld, daar duurt het verschil tussen dag en nacht veel langer en daar is die schemertijd, die dageraad, veel langer van tijd. En zo kan het geestelijk ook zijn. Maar het gaat altijd, zij dat het vlug gaat, het zij dat het langzaam gaat, maar toch langs de geleidelijke weg. De zon, om anders te zeggen, de zon staat nooit in één keer hoog aan de hemel. Er is altijd een weg van duisternis via de morgenster, via het opgaan van de dageraad naar de volle dag toe. En misschien moet ik er ook wel bij zeggen dat zolang wij in dit leven zijn,
we eigenlijk nooit tot die volle dag komen. Die eeuwige dag, dat volle licht, dat zal er zijn als Gods kerk verlost is. Als de Heere hun eeuwig licht zal zijn. Als waar gaat worden wat in het slot van de openbaring gezegd wordt. Die stad heeft geen licht van zon en maan van nodig, want het lam is haar kaars. En de heerlijkheid Gods verlicht haar. Dat is het hoogtepunt. Dan staat de zon in het zenit. Maar hier op aarde zijn er zo vaak nog schaduwen. Zijn er zo vaak nog duisternissen. En moet ook degene die die overgang van duisternis naar licht heeft gekend in zijn leven, toch vaak nog klagen dat hij in het duister gaat. Als we niet te min maar weten, gemeente, als we niet te min maar weten wat de blind geborene zei. Eén ding weet ik, dat ik blind was, dat ik in de duisternis zat. En dat ik een kind van de duisternis was. En dat ik in de duisternis, als het niet veranderd zou zijn omgekomen. Dat ik een kind des doods was. Maar dat ik nu zie. Nu is het anders. Nu deed God het licht opgaan. De morgenster. Nu gaat mijn hart naar hem uit. Eerder niet. Nu heb ik lust in zijn wegen. Eerder niet. Nu heb ik een hart dat bij tijden naar hem heen trekt. Eerder was me dat onbekend. Nu is toch vermaak in de dingen en in de wegen van de Heer. Nu grijp ik dat woord omdat ik er band aan gekregen heb. En vroeger zei het me niks. Nu zit ik in de kerk en ik drink de woorden die gesproken worden. Soms in als water in een dorstige ziel. En vroeger zat ik erin, het ging allemaal voorbij. Dat ik blind was en nu zie, dat ik duisternis was en nu toch door genade licht mocht worden in de Heer. En al is het dan nog niet zoveel verder als dat alleen de morgenster opgegaan is, dat is Gods werk en daarbij zal het ook niet blijven, dan nog is het mij toen beter dan nu. Nu beter dan toen. Dan is nu toch de keus van mijn hart, Heere, wilt gij mij met uw licht bestralen? En wilt gij mij met uw heillicht voorgaan? Ik kan mezelf niet vertrouwen. Ik durf mezelf ook niet te vertrouwen. Maar wilt gij mijn gids en mijn leidsman zijn op het smalle pad dat een leven leidt? Nou, dat is nou de bedoeling van dat woord. De Heere wil door dat woord in ons duistere innerlijk licht gaan geven. En hij wil in die duistere wereld om ons heen, waar we doorheen moeten en waar we niet weten hoe we er doorheen moeten, licht geven. Om zo veilig te gaan. En om zo geleid te worden door hem die het licht is. Ja, en dan verder. En dan verder. Dan kan een mens ook niet tevreden zijn met die morgenster alleen. Of je moet in de lijn van Openbaring 22 de morgenster ook als een beeld van Christus gaan zien. En dat mag, want hij zegt, ik ben de blinkende morgenster. Als het alleen maar de aankondiger van de nieuwe dag is, dan heeft de mens er niet genoeg aan. Want hij moet tenslotte het licht van de zon hebben. En Venus, die morgenster, heeft wel het licht van de zon, maar indirect. Zoals planeten het licht weer kaatsen. Maar we moeten de eigenlijke morgenster Christus Jezus hebben. En u weet van hem, zegt de schrift ook, dat hij het licht der wereld is. Nou, laat dat dan het begeren van ons hart. En laat dat ook het begeren van jullie hart zijn. Dat Christus in jullie gestalte mag krijgen. En dat je hem mag leren kennen. Als die zaligmaker van zondaren. Als diegene tot die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Als degene die gezegd heeft dat hij al de duisternissen in ons leven weet te verdrijven. En dat hij ook de leidsman, de overste leidsman en de voleinde des geloofs is.
Gemeente, hebben we acht op het woord? En zullen we er naar het vermaan van de apostel in onze tekst nu voortaan acht opnemen? Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Begeert u dat de dag aanlicht? Dat u weet waar u uw voeten neer moet zetten? Begeert u dat de morgenster opgaat in uw harten? Dat u uit de duisternis overgaat in het licht en wandelt in het licht? God die gezegd heeft in den beginne er zij licht. Paulus getuigt van hem die heeft geschenen in onze harten. Begeert u dat ook? Sla dan acht op het woord, het profetische woord, dat zeer vast is. Amen. En dan zingen we van dat waar vaste, lichtgevende woord met de 53ste vers van 119. Samen danken. Barmhartige God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht nog. Aan het einde van ons samen zijn, we danken u ervoor dat we hier bijeen mochten zijn en dat hier uw woord was, Heere. Nog belangrijker dan vele andere dingen is immers het feit dat we hier rondom uw woord bij elkaar mogen zijn en dat gij door dat oude en toch altijd nieuwe, dat vaste, dat betrouwbare woord tot ons wilt spreken. Dat is toch eigenlijk de waarde van een kerkdienst, Heere. Dat betrouwbare woord er is en dat dat mag worden doorgegeven en op het hart mag worden gebonden. En dat in het licht daarvan ook de vermaning mag worden gehoord dat we erop acht zullen nemen. En zo hebt u het ook vanmorgen ons meegegeven, Heere. En bijzonder deze zeven, laat hun voetstappen mogen staan in die weg, in dat spoor. En wilt gij op dat spoor hun wankelende schreden schragen. En geef gij hun die lamp mee en laten ze die ook meenemen en gebruiken. En wilt gij dan geven dat ook in hun leven de dag aanlicht en de morgenster in het hart opgaat. En dat ze zo in het licht mogen leven. Heren, dan gaat er van een mensenleven ook wat uit. Als dat het geheim van ons leven mag zijn, dat het licht over ons pad schijnt, dan kan dat ook niet verborgen blijven. Dan zullen we inderdaad onze belijdenis met goede werken versieren. En dan zal het ook aan ons gezien worden in een godvruchtige en onstraffelijke levenswandel. Heren, we bidden van u om die genade voor hen, maar ook voor ons allen. Nu wij allen dat woord hebben meegekregen en nu we allen
dat advies van de apostel gehoord hebben. Laat niemand het nu terzijde leggen, maar laten we allen beseffen dat er alleen maar heil is als wij acht nemen op dat woord, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Zegen uw woord. Breng ons ook vanavond weer samen. Laat uw woord dan ook zijn kracht mogen doen. En wilt u uw genade in ons leven verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.